Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij deze dienst voort door met elkaar te gaan zingen van Psalm 84, het tweede vers. Zelfs vinden muzen huis, o Heere. De zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. En wat er verder volgt in vers 2 van Psalm 84. Stellen we ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna komt de schriftlezing tot ons, die deze morgen is uit het tweede kroniekenboek, hoofdstuk 34, en daarvan allereerst vers 1 tot en met 13, en daarna vers 29 tot en met 33. Schriftlezing voor deze morgen is 2 kronieken 34, vers 1 tot en met 13, en vers 29 tot en met 33... nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Ge zult niet echt breken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En dan lezen we u 2 Kronieken 34 vanaf vers 1. Josia was 8 jaar oud toen hij koning werd en regeerde 31 jaar te Jeruzalem. En hij deed wat recht was in de ogen des Heeren en wandelde in de wegen van zijn vader David en week niet af ter rechter noch ter linkerhand. Want in het 8e jaar zijner regering, toen hij nog een jongeling was, begon hij de God zijns vaders Davids te zoeken. En in het 12e jaar begon hij Juda en Jeruzalem van de hoogten en de bossen en de gesneden en de gegoten beelden te reinigen. En men brak voor zijn aangezicht af de altaren der Baals. En de zonnebeelden die omhoog boven dezelfde waren, hiel hij af. De bossen ook, en de gesneden en gegoten beelden verbrak en vergruisde en strooide hij op de graven dergenen die hun geofferd hadden. En de beenderen der priesters verbrandde hij op hun altaren, en hij reinigde Juda en Jeruzalem. Daartoe, in de steden van Manasse en Ephraim en Simeon, ja tot Naftali toe, in haar woeste plaatsen rondom, brak hij ook de altaren af. En de bossen en de gesneden beelden stampte hij, die vergruizende, en al de zonnebeelden hiel hij af in het ganse land Israëls. Daarna keerde hij weder naar Jeruzalem. In het 18e jaar, nu zijn regering, als hij het land en het huis gereinigd had, zond hij Safan, de zoon van Azalia en Maasea, de overste der stad, en Joa, de zoon van Joahas, de kanselier, om het huis des Heeren zijn Gods te verbeteren. En ze kwamen tot Hilkia, de hoge priester, en ze gaven het geld dat ten huize Gods gebracht was, hetwelk de levieten die de dorpel bewaarden, vergaderd hadden uit de hand van Manasse en Ephraim, en uit het ganse overblijfsel van Israël, en uit gans Juda en Benjamin, en te Jeruzalem weder gekomen waren. Zij nu gaven het in de hand der verzorgers van het werk die besteld waren over het huis des Heeren. En deze gaven dat degene die het werk deden, die arbeiden aan het huis des Heeren, om het huis te vermaken en te verbeteren. Want ze gaven het de werkmeesters en de bouwlieden om gehouwen stenen te kopen en hout tot de samenvoegingen en om de huizen te zolderen die de koningen van Juda verdorven hadden. En die mannen handelden trouwelijk in dit werk en de bestelden over dezelfde waren Jahat en Obadja, levieten van de kinderen van Merari, Mitschara, Zachariah en Mesulam van de kinderen der Kahatieten, om het werk voort te drijven. En die levieten waren allen verstandig op instrumenten van muziek. Ze waren ook over de lastdragers en de voordrijvers van allen die in enig werk arbeiden. Want uit de levieten waren schrijvers en ambtlieden en portiers. En dan vervolgens vanuit vers 29... Toen zond de koning heen en verzamelde alle oudsten van Juda en Jeruzalem. En de koning ging op in het huis des Heren. En al de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem, mitschaders de priesters en de levieten en al het volk, van de grote tot de kleine toe. En men las voor hun oren al de woorden van het boek des verbonds, dat in het huis des Heren gevonden was. En de koning stond in zijn standplaats en maakte een verbond voor des Heren aangezicht, om de Heren na te wandelen, en om zijn geboden en zijn getuigenissen en zijn inzettingen met zijn ganse hart en met zijn ganse ziel te onderhouden, doende de woorden des verbonds, die in datzelfde boek geschreven zijn. En hij deed allen die te Jeruzalem en in Benjamin gevonden werden staan, en de inwoners van Jeruzalem deden naar het verbond van God, de God hunner vaderen. Josia dan deed alle gruwelen weg uit alle landen die de kinderen Israëls waren, en maakte allen die in Israël gevonden werden te dienen de Heere hun God. Al zijn dagen weken ze niet af van de Heere de God hunner vaderen na te volgen. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp willen we deze morgen stilstaan bij 2 Kronieken 34 en daarvan allereerst een gedeelte van vers 8 en vervolgens vers 29 tot en met 32. Gods woord en de tekst voor deze morgen luidt op die plaatsen als volgt. Allereerst vers 8. In het 18e jaar nu zijner regering, als hij het land en het huis gereinigd had, zond hij Joa, de zoon van Joahas, de kanselier, om het huis des Heren zijn Gods te verbeteren. En dan vers 29 tot en met 32. Toen zond de koning heen en verzamelde alle oudsten van Juda en Jeruzalem. En de koning ging op in het huis des Heren. En al de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem, mitschaders de priesters en de levieten en al het volk, van de grote tot de kleine toe. En men las voor hun oren al de woorden van het boek des verbonds, dat in het huis des Heren gevonden was. En de koning stond in zijn standplaats en maakte een verbond voor het aangezicht des Heren, om de Heren na te wandelen en om zijn geboden en zijn getuigenissen en zijn inzettingen met zijn ganse hart en met zijn ganse ziel te onderhouden, doende de woorden des verbonds die in datzelfde boek geschreven zijn. En hij deed allen die te Jeruzalem en in Benjamin gevonden werden staan, en de inwoners van Jeruzalem deden naar het verbond Gods, de God hunner vaderen, tot zover. Voordat wij overgaan tot de bediening van het woord, worden we geroepen het sacrament van de heilige doop te bedienen aan een van de kinderen der gemeente, en in verband daarmee lezen wij het formulier voor de kinderdoop. Onderwijs van de kerk luidt daar als volgt. De hoofdsom van de leer des heilige doops is in deze 3 stukken begrepen. Eerstelijk, dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren, daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlevende, alzo dat wij van onze zonde bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks, als wij gedoopt worden in de naam des Heilige Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, de Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonden blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laat ons bidden. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach, zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadiglijk wilt aanzien, en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik ook de moeder vragen om op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is, om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze zonden, onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelve onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt, dit kind als het tot zijn verstand zou gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader Muit, moeder Muit? Geliefde doopouders, de Heere heeft u opnieuw willen zegenen met de gave van een kind. Na een dochtertje mochten jullie nu een zoontje ontvangen. Jullie hebben hem de naam Joa gegeven, een Bijbelse naam. We hopen straks ook te horen wat de Bijbel over deze Joa zegt. Er komen meerdere mannen voor in de schrift die deze naam hebben gedragen. Alle hadden ze ook een bepaalde lijn naar de dienst van de Heere. Maar van harte hopen we dat jullie Joa ook die betrokkenheid op de dienst van de Heere mag kennen door genade. En dat vraagt van jullie ook een christelijke opvoeding. Dat is ook een van de dingen waarop jullie ja hebben gezegd zojuist. Niet voor mensen ten diepste, niet voor de kerk ten diepste, al is dat ook zo, maar ten diepste voor Gods aangezicht. En nu geven de Heere jullie dat jullie ja-woord ook biddend gestand mogen doen om naar jullie vermogen, jullie kinderen en ook de kleine Joa te onderwijzen, te laten onderwijzen op school, op catechisatie, op zondagschool en te helpen onderwijzen. Hoe zal dat kunnen? Alleen wanneer we de Heere onmisbaar nodig krijgen. wanneer we zijn hulp zoeken in het gebed. En een van de dingen die nodig is om te ondervinden, ook als ouders, is dat we steeds meer zullen achterkomen, Heere, ik kan het niet in eigen kracht. Vanuit mezelf kan ik het niet. Want er ligt in de doop ook iets heel verootmoedigends, iets heel vernederends. Ons, onze kinderen, in zonde ontvangen en geboren. En daarom kinderen des toorns, die in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij ze wederom geboren worden. Ik hoop dat ook dat mag wegen op jullie hart. Op je vaderhart, op je moederhart. En dat dat veel op de knieën mag brengen. Aan de voeten van de Heere mag brengen. Tot Hem mag uitdrijven met het gebed, Heere. Wat wij ons kind niet kunnen geven, wil U het geven. Wij hebben ook Hem van nature. En dat moet iedere ouder zeggen in het licht van Gods woord. Wij hebben ons kind de vloek in Adam meegegeven. De vervloeking. En we hebben geen recht met onze kinderen op de zegen van de Heere. Maar laat het zo mogen zijn dat jullie, net als de ouders in Markus 10, jullie kinderen tot de Heer Jezus Christus mogen brengen, opdat Hij hen zegenen zou. De belijdenis, Heere, bij ons is de zegen niet en wij hebben die zegen niet verdiend en onze kinderen ook niet. Maar schenkt U hen en ons als ouders een plaats onder die zegenende handen. Schenk ons de zegen van het geestelijke leven, van de wedergeboorte, van het geloof, van een leven in de vreze des Heren. En wat zou het een zegen zijn als Joadan mag opgroeien tot een jongen. Een jonge man die de Heren zoekt en die de Heren dient. En die naar de Heren zal vragen en die ook in de dienst van de Heren mag worden gebruikt. De Heren geven dat uit genade. Hij gedenken jullie als ouders. Hij gedenken ook de grootouders die deze morgen in ons midden zijn. Getuigen mogen zijn van de doop van een kleinkind. Laat het ook bij u als grootouders een zaak van veel gebed mogen zijn. De Heren gedenken ook u. De Heren gedenken ons als gemeente. En Hij geeft ons allen zijn onverdiende, maar zo onmisbare zegen. Dat zij zo. Terwijl Joa wordt binnengebracht, willen wij zingen van Psalm 105. Het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, tot in het duizendste geslacht. Daarna zal de bediening van de doop plaatsvinden. En na de doop zingen we, voor zo mogelijk staande, van Psalm 134, het derde vers, dat 's Heere zegen op u daal. Dus nu 105 vers 5 en na de doopsbediening 134, 3. Willem, Jan, Joa, Muit, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Eindigen we de doopsbediening met dankgebed en bidden we de Heere om de zegen over de bediening van zijn woord. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij dit kind en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mitschaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Heren, zo schonk u het dat in het midden van de gemeente het sacrament van de Heilige Doop bediend mocht worden aan een van de kinderen van de gemeente. En wat we zojuist baden met de oude woorden van het formulier, mag het leven in ons hart, Heere, wilt u geven dat naar de belofte die bij de doop geklonken heeft, u, Joa, tot u bekeert, wederom geboren doet worden en maakt tot een man die u de Heere mag vrezen en mag dienen. Och Heere, wij als ouders in de kerk, we zullen allen zoeken wat er nodig is voor ons kind. Maar boven alles, doe ons op gebogen knieën het eeuwig heil, het eeuwig behoud van ons kind zoeken. En wilt u het uit genade schenken. We dragen de doopouders hartelijk aan u op. Schenk hen wat nodig is in de opvoeding van de kinderen. Schenk aan onze jonge broeder ook in het ambtelijke werk alles wat nodig is. En als dat betekent dat hij op geregelde momenten niet in het gezin kan zijn, Heere, wil u ook in die omstandigheden voorzien. We bidden u voor alle gezinnen in de kerk. Voor alle ouders die deze morgen onder ons zijn. Heere, helpt u in de opvoeding van de kinderen. Helpt u in het leven van iedere dag, maar boven alles. Leer ons zien dat wij en onze kinderen een ziel meedragen voor de eeuwigheid. En dat het boven alles nodig is om onze ziel als een kostbare buit uit te dragen uit een ondergaande wereld. Heere, wij bidden voor hen die geen kinderzegen ontvingen. Wil u ze vertroosten en sterken. We dragen aan u op degene die hun kinderen andere wegen zagen inslaan. Wil u ook in dat verdriet gedenken. We bevelen hen aan u de Heere aan die een kind of meerdere kinderen hebben moeten verliezen. Bij u is balsem voor de wonden die daardoor geslagen zijn. Heere, zou u die balsem nog willen gieten in ouderharten? Zou u willen terugbrengen hen die afgedwaald zijn? Heere, wij als mensen kunnen zo machteloos staan, ons zo machteloos voelen. Maar wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij u. Want bij de Heere zijn alle dingen mogelijk. Geen ding zal onmogelijk zijn bij God. Het staat er in uw woord op verschillende plaatsen en in verschillende bewoordingen. We bidden van u, Heere, denk aan uw verbond. We dragen aan u op degene die zo deze morgen met een mengeling van allerlei gevoelens in de kerk waren. Maar we bidden u ook voor allen die het teken en zegel van de heilige doop hebben ontvangen. En dat geldt velen van ons, Heere, geeft u dat we met het onderwijs, dat vanuit het doopsformulier deze morgen tot ons kwam, werkzaam zullen zijn. En dat wij ons voor uw aangezicht, ook in het licht van deze doopsbediening, zouden mogen mishagen en verootmoedigen om de zaligheid buiten onszelf in Christus te gaan zoeken. Want de doop predikt ons allereerst, we zijn van u afgevallen. We zijn onrein. We moeten gewassen worden. En Heere, doopwater op zich, hoe een voorrecht het is dat u ons afzondert, het wast de zonde niet af. Daarvoor is nodig de toepassing van het bloed van de Heer Jezus Christus aan ons schuldige hart. Wil u dat wonder schenken? We bidden van u of u deze zondagmorgen alles wil schenken wat nodig is in deze dienst. Wij hebben niets verdiend, Heere. Wij hebben zonde met zonde vermeerderd. Vergeef die zware schuld en zie ons aan in de Zoon van uw eeuwige liefde, de Heere Jezus Christus. Leer ons door het woord van deze morgen en door de krachtige bediening van uw geest u kennen, onszelf kennen. En geeft u dat er in ons leven plaats gemaakt mag worden voor het werk van uw eigen Zoon, de Heer Jezus Christus, om hem te leren kennen die het leven is. Heere, we dragen de zieken aan u op. We denken aan onze broeder Landman, die in de achterliggende periode onderzoek onderging en die ook nog neurologisch onderzoek zou hebben te ondergaan. U weet van de zorgen die er zijn bij hem, naar aanleiding van de oogklachten. Maar nu er ook meer onderzoek nodig is, kent u alle onzekerheid, alle vragen. We dragen hem hartelijk aan u op. Ook in het gemis van zijn geliefde vrouw, die alweer meer dan een jaar geleden van zijn zijde werd weggenomen. Heere, zou u aan hem willen denken? Zou u voor hem willen zorgen in alle omstandigheden? Geest, geeft u hem uw genade en uw ondersteuning en hulp. En dat het mag meevallen, Heere, en dat er middelen gevonden mogen worden. We zeggen u dank met onze broeder Slabbekoorn, die na zo lange tijd vorige week en ook deze zondag weer in uw huis mag zijn. U hebt hem tot hiertoe gebracht en u hebt nog middelen gegeven. We zeggen uw naam daar ootmoedig dank voor en we bidden van u of u hem ook in het verdere wil gedenken. Samen met zijn vrouw en alle die hem lief zijn. Heere, laat het blijvend mogen helpen. En laat het alles gezegend mogen worden. Zo denken we aan andere zieken. Degene die andere zorgen kennen. De rouwdragenden onder ons, ontferm u zich over een ieder. Gedenk ook degene die vanwege vakantie of om andere reden elders zijn. Wil u ze uw bewaring schenken. En Heere, wil u ze toch brengen onder uw woord, maar boven alles hebben wij het alle nodig. Uw genade om onder u gebracht te worden. Van nature zijn we weglopers, Heere. Van nature buigen we niet onder u. Maar wil u ons daar brengen. Op die plaats waar een zondaar vanuit zichzelf nooit komen zal. Maar als u hem daar brengen wil, dan gaat een zondaar buigen. En dan gaat hij het ook erkennen voor uw aangezicht. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Maar dan kan hij ook u niet meer missen. En wordt het het gebed. Geef me de allerlaagste plaats, zo ge mij een plaats wilt geven. Heere, schenk ons door genade die plaats. Laat het woord tot bekering zijn en tot onderwijs van degene die u kennen en vrezen mogen. Sterk alle die een taak hebben in de dienst. Hoor en verhoor ons uit genade om Christus wil. Amen. We willen gaan zingen van de 102e psalm, 9e en het 10e vers. Als voor het oog der nageburen Gods ontferming Sions muren weer zal hebben opgebouwd. En het zijn heerlijkheid aanschouwt, als zijn goedheid op de klachten des verdrukten en verachten letten zal en het onheil weren, dan zal elk hem juichend eren. 9 en 10 van psalm 102. Er zijn 3 collecten deze zondag. Die bestemd zijn voor de eredienst, diaconie en de 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 119, het 18e vers, willen wij na de prediking zingen. Doe mij op het pad van uw geboden train. Schraag op dat spoor mijn wankelende gang. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Ai, neig mijn hart en vurig zielsverlangen, o Heere, naar uw getuigenis alleen. 18e vers van Psalm 119. Geliefde gemeente, in Gods woord vinden wij verschillende namen. En sommige van die namen zijn overbekend. Abraham, Isaac, Jacob, David, Paulus, Petrus, noemt u maar op. Behalve die bekende namen zijn er ook onbekende namen. En een van die betrekkelijk onbekende namen is de naam Joab. Toch ligt er ook in datgene wat Gods woord zegt over Joa in 2 Kronieken 34 een boodschap. Voor jullie als doopouders, maar ook voor ons allen als gemeente en als gasten die zijn mee opgekomen. En naar die boodschap willen we met de hulp van de Heere gaan luisteren. Als we deze morgen nadenken over Joa, de kanselier van de koning. Dat schrijven we boven de preek. Joa, de kanselier van de koning. En daar letten we op drie dingen. Allereerst op de tijd van Joa. Begin van vers 8 zegt, in het 18e jaar nu van zijn regering, als hij het land en het huis gereinigd had, zond de koning Joa, de zoon van Joahas, de kanselier. In de tweede plaats letten we op de taak van Joa. Dat is het vervolg van vers 8. Om het huis des Heren zijn Gods te verbeteren. En tenslotte letten we op de koning van Joa. Dat is vers 29 tot en met 32. Waar we lezen hoe de koning van Joa het verbond met de Heere vernieuwt en het volk en alle mannen van Juda en ook Joa daarin betrekt. Dus drie gedachten, de tijd van Joa, de taak van Joa en de koning van Joa. Als we het begin van onze tekst lezen, worden daar eigenlijk twee dingen gezegd over onze hoofdpersoon van vanmorgen. Het eerste is dat hij heeft geleefd in het 18e jaar van de regering van Josia en dat hij dan kanselier is. Om maar met dat laatste te beginnen. Wat was dat precies, een kanselier? Belangrijke dienaar van de koning, zoveel is wel duidelijk, met eigenlijk drie taken. Een kanselier was allereerst een waarnemer. Iemand die zich onder het volk moest begeven. Die door de straten van de stad moest lopen. Die moest luisteren naar de mensen. Die moest rondkijken in het land. En die moest peilen hoe de stemming onder de bevolking was. En hoe het in het land van de koning was. In het machtsgebied. En dat moest hij dan aan de koning rapporteren. Een waarnemer, dat is een kanselier allereerst. De tweede taak die een kanselier had, dat was, hij was ook een boodschapper. Hij moest niet alleen de geruchten die er onder het volk rondgingen overbrengen aan de koning, maar hij moest omgekeerd ook de bevelen en de boodschappen van de koning namens die koning met gezag overbrengen aan het volk. De kanselier was een soort heraut die in opdracht van en met volmacht van de koning sprak. Dus een waarnemer, een boodschapper en dan het derde, wat hoorde bij de taak van een kanselier, hij was ook een geschiedschrijver. Hij moest alle belangrijke gebeurtenissen uit de regering van een koning, alle belangrijke besluiten die een koning nam, opschrijven in dikke boeken, in kronieken, in de jaarboeken van de koning. En hij moest de koning soms ook, als dat nodig was, herinneren aan de besluiten die zo'n koning ooit genomen had. Letterlijk vertaald betekent het woord kanselier vanuit de grondtaal: hij die doet gedenken. Een voorname, een belangrijke, een verantwoordelijke taak, kanselier. En als Joa die verantwoordelijke taak al bekleedde in het 18e jaar van de regering van Josia, dan betekent dat dus dat hij in elk geval heel de regeringsperiode van Josia heeft meegemaakt. Misschien ook nog de periode van de koningen daarvoor, maar dat is niet helemaal zeker. In elk geval heeft hij geleefd in de tijd van koning Josia. En heeft hij meegemaakt wat we hebben gelezen aan het begin van onze schriftlezing. Hoe de Heere in de nadagen van het Rijk van Juda. Want het zou minder dan 50 jaar duren en dan zou de stad Jeruzalem verwoest worden. En dan zou de tempel aan puin gelegd worden. Maar hoe de Heere in de nadagen van het Rijk van Juda, terwijl de oordelen van God zich als donkere wolken samenpakten boven dat kleine rijk, toch nog één keer een godvrezende koning gaf. De laatste koning die de Heere vreesde in Juda. In de donkere dagen, dicht bij de verwoesting van Jeruzalem en dicht bij de ballingschap, gaf God Josia. Een koning die al op heel jonge leeftijd aan de macht kwam. 8 jaren oud was hij. En een koning die op zijn 16 jaren de Heere begon te zoeken. Dat heeft Joa meegemaakt. 16 jaar. Ik dacht, en ik bedoel dat in alle eerbied, maar dat is, jongens, de leeftijd waarop je brommer mag gaan rijden. Dat is de leeftijd waarop de wereld nog veel meer voor je open komt te liggen dan daarvoor. Maar op 16-jarige leeftijd, en in de tijd van Josia was dat natuurlijk anders, maar even goed gold wel. Je kwam dichter bij de volwassenheid, de wereld ging trekken. Op 16-jarige leeftijd begon Josia, jonge koning, de Heere te zoeken. Toen heeft Josia er iets van gezien en iets van beseft en iets van beleefd. Ik ben God kwijt en daarmee alles kwijt. En er is er één die mijn hart, mijn lege hart kan vervullen. En dat is God. En er is er één die ik nodig heb. En dat is degene die met eerbied gesproken aan de andere kant van de kloof is, die je door mijn zonde geslagen is. Josia begon de Heere, de God van zijn vaderen, te zoeken. Bent u, ben jij daar al aan begonnen? 16 jaar. Of misschien wel ouder dan 16 jaar. Joa heeft het gezien. En Joa heeft nog meer gezien. Hij heeft ook gezien, en ook dat hebben we gelezen, in het 8e jaar van de regering van Josia begon hij de Heere te zoeken, maar in het 12e jaar, zegt het tweede gedeelte van vers 3, begon hij Juda en Jeruzalem te reinigen van alle afgoden. Dus dan gaat Josia zijn krachten aanwenden, zich inspannen om alle sporen van afgoderij uit het land te verwijderen. En er waren nogal wat sporen. Er waren altaren ter ere van de Baals, er waren beelden, er waren houten palen, bossen worden ze genoemd in onze vertaling. En Josia laat ze ommaken en laat ze vernietigen en verdelgen. Hij doet de afgoden weg. Ook dat heeft Joa meegemaakt. Hoe de koning het land ging reformeren, omdat hij had gezien. En dat is belangrijk, de Heere is God. En alle afgoden, wat voor afgoden het ook zijn, het zijn als het ware slagen in het gezicht van God. Het zijn afgoden die de Heere tarten. Het zijn afgoden die de Heere beledigen. En hem in zijn majesteit krenken. Josia deed de afgoden weg uit het land. Jaar in, jaar uit is zij daarmee bezig geweest. Josia heeft gezien in zijn eigen leven. Misschien dat u zich dat nog wel herinnert uit de preken die we een aantal jaren geleden over deze koning hebben gehouden. Josia heeft gezien uit zijn eigen leven hoe het dienen van de afgoden de dood met zich meebrengt. Want hij was nog maar een hele jonge jongen toen zijn eigen vader Amon, een goddeloze koning die de afgoden diende, werd vermoord. En daar heeft Josia zijn onderdanen niet voor over gehad. Hij had zijn onderdanen er niet voor over om te sterven in de afgodendienst. En daarom ging hij zijn volk voor in het dienen van de Heere. Nog één keer, als we in het 18e jaar van de regering van Josia Joa de kanselier tegenkomen, dan is hij waarschijnlijk al een aantal jaren kanselier geweest. Dan heeft hij Josia bijgestaan in dat werk. Dan is hij er in elk geval getuige van geweest. En hij heeft ook beseft, want Joa was kanselier, was een man die alle belangrijke gebeurtenissen opschreef in de boeken en in die boeken ook beheerde. Hij heeft ook beseft en geweten, dit zijn de oude beloften van God die in vervulling gaan. Want dat is iets heel opmerkelijks. In heel het leven en in heel het optreden van koning Josia geweest. Dat was vervulling van een heel bijzondere belofte die de Heere 300 jaar daarvoor al had gedaan. U leest dat van geen ene koning zo, maar wel van Josia. Ik lees het u voor in 1 Koningen 13. Dan zijn we in het jaar 932 voor Christus. Dat is dus 300 jaren ruim voordat Josia zijn reformerende werk zou gaan doen. En 300 jaar daarvoor zegt een profeet al: altaar, altaar, zo zegt de Heere. Zie, een zoon zal aan het huis van David geboren worden, wiens naam zal zijn Josia. Die zal op u offeren de priesters der hoogten die op u roken, en men zal mensenbeenderen op u verbranden. Aangrijpend woord, wat daar al gesproken werd, maar daar werd gezegd dat er ooit een koning zou komen, een koning die de naam Josia zou dragen, en hij zou afgodendienst en de afgodenpriesters en de altaren ter ere van de afgoden allemaal uitroeien. Hij zou de dienst van de Heere herstellen. Joa heeft het geweten, Joa heeft het beseft. Hier gaan de oude beloften van God op een wonderlijke wijze in vervulling. In die tijd leefde hij. En als we ons zo een beeld hebben gevormd, gemeente van morgen, van de tijd van Joa, ja, dan ligt daar eigenlijk meteen ook al een vraag in naar u en naar mij toe. En dat is de vraag: hoe staan wij tegenover de dienst van de Heere? Ik heb hebt die vraag net al even toegespitst op onze jonge mensen. Hoe is het in je jonge leven? Ben je de Heere al gaan zoeken? Het is zo aangrijpend waar wat de Bijbel zegt, dat de Heere vanuit de hemel heeft neergezien op de mensenkinderen en dat hij zag dat er niemand was die God zocht. Niemand. Niemand die dat vanuit zichzelf doet. Iedereen die wel zoekt, de dingen van beneden zoekt, de dingen van dit aardse leven zoekt, maar de Heere aan zijn plaats laat. Maar dat is geen verontschuldiging. Dat staat in de Bijbel niet als een excuus. Dat staat er juist als een dringende, als een vlammende aanklacht. En de Heere roept het jullie in jullie jonge leven toe en ook onze ouderen, ons allen, zoek de Heere toch terwijl hij te vinden is. En roept hem aan terwijl hij nabij is. Josia begon de Heere te zoeken. Voorheen deed hij het niet. Maar er kwam een moment in zijn leven dat alle dingen anders werden. Dat hij niet meer verder kon zoals hij tot nog toe voortgegaan was. Dat Josia het zag. Ben onbekeerd. Ik kan voor God niet verschijnen. Dat Josia het zag. De Heere heeft recht op mijn leven. En hij heeft recht op het feit dat ik hem zal zoeken en hem zal dienen. En toen is hij zo arm en zo gebrekkig en zo schuldig als hij was, toch de Heere gaan zoeken vanuit zijn gemis. En toen gingen er ook dingen veranderen. Toen ging hij de afgoden wegdoen. En dat is nog een andere vraag die zich vanuit de tijd van Joa laat stellen aan u en aan mij. Hoe is het met de afgoden in ons leven? Weet u wat de afgoden zijn in uw leven? Weet jij, jonge vriend, wat de afgoden zijn in je leven? Die afgoden die je bij de Heere en bij zijn dienst vandaan houden. Is het je gebed al eens geworden, Heere, laat me zien wat de afgoden zijn. En wilt u ze uitroeien? Want wij zijn ook nog zo blind voor allerlei afgoden. Er zijn dingen, en die kunnen er misschien vandaag de dag wel zijn in jouw leven of in uw leven, waarvan u weet, dat is niet goed, dat is zonde. En daar zegt Gods woord, breek daarmee. In de oude woorden van de Bijbel, heen en uit, weg ermee, betekent dat. Maar de afgoden zijn niet alleen om ons heen, die afgoden zitten ook in ons hart. Hoe is het met de afgoden in je hart? Die dingen die in de plaats van de Heere komen te staan. Die dingen die het belangrijkste voor je zijn. Is het uw gebed, is het jouw gebed al geworden, Heere, verlos me van die afgoden. Of leef je verder met die afgoden, om straks, en ook dat heeft Joa gezien, om straks met de afgoden te sterven, net zoals de vader van Josia. Tijd van Joa. In de tweede plaats de taak van Joa. En dan lezen we verder in vers 8. In het 18e jaar nu van zijn regering, als hij, dat is de koning, het land en het huis gereinigd had. Dus koning Josia heeft met hulp van anderen het land van Juda gereinigd van de afgoden, de stad Jeruzalem gereinigd, zelfs het huis, de tempel gereinigd, ook daar waren de afgodsbeelden. Maar als dat allemaal gebeurd is, dan is er in het hart van de koning nog een ander verlangen. Hij wil, slot van vers 8, het huis des Heren zijns Gods verbeteren. Dat is natuurlijk de tempel geweest. Het huis van de Heren zijn God. De tempel. De tempel die in een vervallen toestand was geraakt. Er waren stenen losgeraakt uit de muren. Het hout was verdorven. Rot geworden. En we krijgen de indruk dat er zelfs goddeloze koningen zijn geweest in het verleden die de tempel bewust hebben laten beschadigen. En nu ziet de koning dat en nu is er in zijn hart het verlangen om de tempel te herstellen, te verbeteren. En het is in dat verband dat hij drie mannen gaat aanwijzen. We lezen het in het midden van vers 8. Hij zond Safan, de zoon van Azalia, en Maasea, de overste van de stad, en Joa, de zoon van Joahas, de kanselier. En ze krijgen de opdracht om betrokken te zijn bij de verbetering van het huis van de Heere. En als u dan even vanuit vers 8 verder leest, in vers 9 tot en met 13, we hebben dat gelezen, dan kunt u zien dat er allerlei mensen bij de herstelwerkzaamheden aan de tempel betrokken zijn geweest. Ik lees in vers 10 over verzorgers en in vers 11 over werkmeesters en over bouwlieden. En in vers 12 over bestelden, over dezelfde en over mensen die het werk voortdrijven en aansturen. En over levieten die op hun instrumenten muziek maken. En in vers 13 gaat het nog over de lastdragers en over schrijvers en ambtlieden en portiers. Daar waren mensen die op allerlei wijze bijdroegen aan het herstel van het huis van de Heere, aan het herstel van de dienst van de Heere. En onder hen is dus ook Joa. En Joa had een bijzondere taak, want Joa was kanselier. Dus wat Joa heeft moeten doen bij dat herstelwerk aan de tempel, dat is om te beginnen het waarnemen, het verkennen. Hoe was het precies met de tempel? En hoe deden de mensen in de tempel hun werk? En wat was precies de stemming onder de tempelbouwers en herbouwers? En hij moest die dingen overbrengen aan de koning. En omgekeerd, die tweede taak van de kanselier, Joa moest ook weer opdrachten van de koning doorgeven aan degene die dat herbouwwerk aan de tempel verrichtte. En de derde taak van de kanselier, Joa heeft deze gebeurtenissen, deze besluiten van de koning en al het werk dat plaatsvond opgeschreven in de dikke boeken van de kronieken van de koning, om ze te gedenken. Joa heeft met zijn gaven, met de aanleg die hij ontvangen had, in de taak en met de verantwoordelijkheden die hij gekregen had, meegewerkt aan het herstel van het huis van de Heere. Dat is eigenlijk wat er zichtbaar wordt in vers 8 van onze tekst. En dan trek ik de lijn nog een keer door. Doopouders, jullie kinderen hebben, dat zal bij het groter worden als de Heer het geeft ook wel blijken, hebben naar alle waarschijnlijkheid een heel verschillend karakter, een heel verschillende aanleg. Ieder kind is uniek. Ieder mens in de kerk van morgen is uniek. Ieder mens heeft bepaalde gaven van de Heer gekregen, bepaalde aanleg. Er zijn mensen die hebben gaven gekregen op het gebied van de handel. En ze kunnen geld verdienen door op een eerlijke wijze handel te drijven. En er zijn mensen die hebben gaven gekregen van hun handen. Ze kunnen met hun handen werken en bijzondere dingen tot stand brengen. Er zijn mensen met veel praktisch inzicht. Er zijn mensen die hebben een zorgzame instelling. Er zijn mensen die zijn buitengewoon nauwkeurig. Kunnen de dingen waarnemen, kunnen adviezen geven. Ieder mens heeft zijn eigen aanleg, zijn eigen gaven. Maar hebt u er al wel eens over nagedacht, en jij, hoe je de Heere daarmee kunt dienen? Want Joa was kanselier. En met de gaven en de taak die de Heer hem gaf, werd hij geplaatst in de dienst van de Heere. En de gaven die hij ontvangen had, gebruikte hij, wende hij aan om het huis van de Heere te herstellen. Doophouders, ik hoop dat dat ook iets mag zijn van de opvoeding. Dat je ook daar je kind op zult wijzen bij het groter worden. Dat het boven alles gaan mag om de dienst van de Heere. En dat er in het gebed van jullie en jullie kinderen deze regels mogen leven. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Hoe is dat, gemeente, bij u? Hoe is dat bij jou? Wij mogen opmerken dat ook in het midden van onze gemeente er mensen mogen zijn die met de gaven die de Heer hen gaf ook de zaak van de Heer en van de gemeente van de Heer willen dienen. Maar hoe is het in uw leven, in jouw leven, heel persoonlijk? En wanneer misschien heel veel mogelijkheden zijn weggevallen en er heel veel niet meer mogelijk is, mag er in uw persoonlijke leven het gebed zijn voor de prediking van het woord, voor het ambtelijke werk, voor de voortgang en de uitbreiding van Gods koninkrijk? Is het zo dat we de Heere zoeken te dienen, want hij heeft recht daarop en hij is het zo waard. Joa diende de Heere als kanselier. In het werk bij het huis des Heeren. En daar wil ik ook nog iets over zeggen. Want anders blijven we misschien toch nog te veel in het uitwendige steken. Joa werd door de koning uitgezonden, omdat de koning het op zijn hart had om het huis van de Heere te verbeteren. Wat was dat eigenlijk, het huis van de Heere? En u moet u proberen om goed te luisteren, want wat ik ga zeggen, dat bedoel ik met eerbied, en daar zit een gedachte en een bedoeling achter. Maar het klinkt u misschien op het eerste gezicht vreemd in de oren. Als u in het huis des Heren zou komen zoals het er in die tijd was. Eerst de tabernakel, later de tempel. Hoe denkt u dat het daar geweest is voor onze zintuigen? Dat is lang niet in alle opzichten een aangename en een lieflijke plaats geweest. Als u het tempelvoorhof zou betreden en u hoort daar al die geluiden van de dieren die daar staan en de laatste doodskreet van een dier dat geslacht wordt en u ziet daar al dat bloed stromen en u ziet hoe dat dier op een altaar wordt gelegd. En hoe dat in vlammen opgaat. En de Bijbel spreekt daarover in een geestelijke betekenis. En dan wordt daar gesproken over de lieflijke reuk voor de Heere. Maar in de neusgaten van een natuurlijk mens, zoals wij zijn, was dat een stank van verbrand vlees. De tempel, de tabernakel, was voor de zintuigen van een mens echt niet altijd zo'n aangename plaats. Toch is er een volk geweest, heel het Oude Testament door, dat heeft gezongen: hoe branden mijn genegenheden om 's Heeren voor of in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Josia de koning was er een van. En wellicht Joa ook. Hoe kwam dat? Hoe kwam het dat er mensen waren die in dat verbrande vlees op een altaar, en in dat stromende bloed, en in die stervende dieren waarde zagen, omdat ze door het geloof verder mochten zien? Omdat ze mochten zien, hier wil de heilige God en de rechtvaardige God bij het altaar, in de weg van het offer, door het bloed, zondige mensenkinderen ontmoeten. Hier wil God een plaats van verzoening geven. Kijk, en als dat echt belangrijk wordt voor je, als dat echt gaat wegen, als dat kostbaar wordt voor je ziel, oh, dan vergeet een mens, om zo te zeggen, de stank. Dan vergeet een mens al dat onaangename voor de zintuigen. Dan krijgt een mens geestelijk onderwijs van al die dingen. Kijk, dat was de grote en de diepe achtergrond van die herstelwerkzaamheden aan de tempel. De koning van Joa, hij had de dienst van de Heere lief, omdat het hem een wonder was. God wil zondige mensen ontmoeten in de weg van het offer, in de weg van het bloed, bij het altaar. En hoe staat u, hoe staan wij tegenover die dingen? Het is een zegen en het is een voorrecht als we mensen tegenkomen die de Heere, de dienst van de Heere lief hebben. Die hun krachten willen geven aan de dienst van de Heere. Maar hoe staat u, hoe sta ik, hoe staan we tegenover het hart van de dienst van de Heere? Hoe staan we tegenover het altaar? Tegenover het bloed? Hebt u dat bloed nodig gekregen? Bloed van de Heere Jezus Christus. Waar al dat vergoten bloed in de tabernakel en de tempel naar heen gewezen heeft. Het offer van die grote hoge priester is het ons al om hem te doen geworden. Kijk, dat is ook het belangrijkste wat de opvoeding moet stempelen, doopouders. Dat is ook datgene waar het doopwater naar verwijst, naar de reiniging door het bloed van Christus. Onze kinderen moeten gereinigd worden. Die tempel, dat heiligdom van de Heer in het Oude Testament, was een onmisbare plaats voor doodschuldige mensen die zagen: ik kan voor God niet bestaan en het moet goed komen tussen God en tussen mij. Laat u dat doorklinken. Ik vraag het vanmorgen ook aan mezelf. Ouders, laat u dat doorklinken in de opvoeding. Het moet goed komen tussen God en tussen jou. Ik zeg dat niet om te schelden op andere richtingen. Maar hoeveel worden er vandaag bedrogen met de boodschap? Voor de eeuwigheid bedrogen met de boodschap. Het is allemaal wel goed. Op hoeveel plaatsen klinkt er niet een woord en dan wordt het misschien niet letterlijk zo gezegd, maar dan is de grote vooronderstelling die onder alle preken en onder alle woorden ligt en onder alle meditaties en noemt u maar op: het is allemaal wel goed tussen God en tussen ons. En nu moeten we er nog een beetje naar leven. Maar het is van nature niet goed. En wat zal het zijn, gemeente, als je je leven lang hebt laten bedriegen met die boodschap: het is allemaal wel goed en het komt allemaal wel goed. En dan sterf je. En je komt in de eeuwigheid en je staat voor God. En God zegt: en het is niet goed. Hebt u de dienst der verzoening onmisbaar nodig gekregen? Onze derde gedachte. De koning van Joa. Ja, want als we zo vanmorgen hebben geprobeerd om die weinige gegevens die er over Joa te vinden zijn in het woord, om die dan toch te laten spreken, dan kunnen we eigenlijk nog één gebeurtenis aanwijzen waar Joa zeker bij aanwezig geweest is. Andere gebeurtenissen, daarvan geldt, misschien was hij erbij, maar er is één gebeurtenis, daar is hij zeker bij aanwezig geweest. En dat is dat laatste stuk. U begrijpt, dat kan ik maar wat aanstippen. Maar dat is dat moment dat de koning zelf naar het huis des Heren, naar de tempel komt. Begin van vers 30. En de koning ging op in het huis des Heren. En dan komt de koning daar niet alleen, maar dan heeft hij daar alle oudsten van Juda en Jeruzalem, alle belangrijke leiders, familieleiders bijeengebracht. En er staat zelfs alle mannen van Juda en alle inwoners van Jeruzalem, de priesters, de levieten, het volk, van de grote tot de kleine toe. En waarom brengt de koning deze mensen dan allemaal in of bij die tempel? Dat is omdat er een wetboek is gevonden dat al heel lang vergeten was. U kunt dat lezen in de verzen die tussen de verzen van onze schriftlezing instaan van vanmorgen. Een wetboek, waarschijnlijk moeten we denken aan het boek Deuteronomium. Dat wetboek was helemaal vergeten geraakt in de tijd van Joa. Maar het wordt teruggevonden en het wordt naar het paleis van de koning gebracht en het wordt daar voorgelezen. En als de koning dat hoort, dan raakt het koning Josia diep in zijn hart. De staat zijn hart werd week. Dat betekent hij werd bevreesd. En niet alleen bevreesd, hij gaat huilen, hij gaat wenen. En hij gaat zich vernederen voor de Heer, hij scheurt zijn kleren. En hij gaat vragen: Heere, en wat nu? Josia heeft het wetboek gehoord. Het vergeten boek. En het raakt hem tot in zijn hart. En wat doet de koning dan? Als hij dat woord heeft gehoord, ja, dan brengt hij heel het volk in de tempel. En dan lezen we in vers 31, in vers 30 allereerst nog het slot, dat dat boek wordt voorgelezen voor de oren van het volk. Men las voor hun oren al de woorden van het boek des verbonds. Ja, laat ik dat dan zo heel kort en praktisch mogen toespitsen. Wat doet de koning van Joa in deze laatste versen? Eigenlijk vier dingen. Om te beginnen, hij brengt zijn onderdanen in het huis van de Heere. En daar ligt ook direct een lijn naar de doopouders toe en naar de ouders toe. Om uw kinderen te brengen in het huis van de Heere. Ook als ze er nog zoveel niet van begrijpen. Om ze te brengen onder de dienst van de Heere. Tweede, wat de koning doet. Hij leest daar het boek des verbonds, dat wetboek, voor. Het staat in 2 Kronieken 34 nog wat onpersoonlijk, men las voor hun oren. Maar in 2 Koningen 23 staat er dat de koning dat zelf heeft gedaan. Hij heeft dat woord, dat hem zelf zo geraakt had. En als u de laatste hoofdstukken van Deuteronomium zou lezen, dan begrijpt u wel waarom het de koning zo geraakt heeft. Want het zijn ernstige woorden van zegen en van vloek. Maar hij leest dat woord dat hem zo geraakt had voor aan het volk. Dat is een tweede praktische lijn. Om het woord te lezen aan tafel. Voor het slapen gaan, voor je kinderen. Om het woord te lezen, ook wanneer u alleen of samen bent. En de Heere geven dat het woord mag zijn dat u raken zal. Zoals Josia, de koning van Joa, daar tot in het diepst van zijn hart door bewogen, door geraakt werd. Want toen hij al die woorden van zegen en van vloek hoorde, toen besefte hij, Heere, wie van ons zal er voor u kunnen bestaan? Wij hebben u op het hoogst misdaan en we zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Kijk, zo heeft Josia voorgelezen. Niet als een man die mijlenver boven het volk verheven was. Godvrezende koning, goddeloos volkje. Nee, Josia die dat boek leest in grote bewogenheid en die er zelf door veroordeeld werd en schuldig gesteld werd en het te horen gekregen had uit dat wetboek. Ik kan met alles wat ik gedaan heb in de dienst van de Heere, ook voor mezelf en in mezelf niet voor God bestaan. En toch, de Heere heeft er zo recht op om gediend en gevreesd te worden. Josia las voor. Leest u voor, ouders en uw kinderen, wat leest u voor? In een tijd waarin onze kinderen, ik wil het maar heel nuchter zeggen, natuurlijk ook allerlei filmpjes zien. Maar wat heeft het meeste gewicht? Wat krijgen ze te horen? En hoe lezen we het voor? Zijn we zelf bewogen geworden onder het woord van God? Wat zou het een zegen zijn als er kinderen zijn in de Jeruzalemkerk die ouders hebben die niet mijlen ver boven hen uitsteken, die niet de bekeerde vader of moeder zijn, maar die het woord van God in alle ootmoed samen met hun kinderen zoeken te beluisteren. En die hun kinderen wijzen op het ene nodige. Of hun man of vrouw wijzen op dat ene nodige, doen we dat. De koning bracht het volk in de tempel, hij las voor. En dan het derde wat hij deed. Vers 31, de koning stond in zijn standplaats, hij gaat plechtig staan. En hij maakte een verbond voor het aangezicht van de Heere, om de Heere na te wandelen. Om zijn geboden, getuigenissen, inzettingen met zijn ganse hart, met zijn ganse ziel te onderhouden. Wat betekent dat? Dat de koning het verbond met de Heere heeft vernieuwd. En dat hij daar in de tempel het heeft gezegd, ten aanhoren van heel dat volk dat zich om hem heen verzameld had. Heere, u hebt recht op mijn gehoorzaamheid. U hebt recht op mijn leven. Heere, ik beloof u dat ik u zal nawandelen. Prachtige uitdrukking, daar ligt eigenlijk ook in opgesloten het gebed. Heere, wil u dan voor mij uitgaan? Als ik u zal nawandelen, wil u dan zelf voorop gaan? En wil u geven dat ik u volgen mag. De biddende vernieuwing van het verbond. Het beloven voor Gods aangezicht. Dat, geliefde gemeente, is ook nodig. Dat is ook nodig in het leven van ouders. Misschien wel van ouders die moeten zeggen, het is zo in het slop geraakt. De opvoeding van mijn kinderen. Het zoeken van de dingen die boven zijn. En misschien zijn uw kinderen het huis al uit en u bent oud geworden. Wat is het nodig om de Heere biddend te beloven? Want dat is wat er hier gebeurt. Biddend te beloven, Heere. Ik zal u zoeken. Ik zal u dienen. Dat kan niet in eigen kracht. Dat kan alleen maar met het gebed om Gods hulp en om Gods genade. Dat ligt opgesloten in dit maken van een verbond voor het aangezicht van de Heere. Maar wat is het nodig? Zeker ook in het geestelijke leven. Om deze dingen te vernieuwen. Om steeds een voornemen te maken. Ik heb wel een poos gedacht dat dat helemaal niet mocht. U hebt die uitdrukking misschien ook wel eens gehoord. De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens. Toen dacht ik, goede voornemens, ach, daar komt ook helemaal niets van. Maar als u het woord van God gaat bestuderen en onderzoeken, dan ziet u hoe vaak dat gebeurt in de geschiedenis van Israël. Dat het volk het verbond vernieuwt. Plechtig zich voorneemt om de Heere te zoeken. U komt het tegen in het Nieuwe Testament. Paulus vermaant de christenen die hij bezoekt om met een voornemen des harten bij de Heere te blijven. U leest het in de boeken van de oudvaders. Hoe ze erop aandringen om steeds een voornemen voor de Heere bekend te maken. Wat is dat nodig? U zegt, dominee, maar als je nu onbekeerd bent. Als je nu geen geestelijk leven kent. Ach, wat is zo'n belofte dan waard? Hebt u nooit een belofte gedaan? Toen u belijdenis deed. Er was een belofte voor Gods aangezicht. Belooft ge. Hebt u nooit een belofte gedaan toen u in het huwelijk trad en een zegen vroeg in Gods huis? U deed een belofte. Hebt u nooit een belofte gedaan als u de kinderzegen mocht ontvangen bij de doopvont? U deed een belofte. En zou u dan nu onder die aandrang om de Heere te beloven uit willen komen? Er staat bovendien, laten we maar heel dicht bij de tekst blijven en we komen zo bij het laatste aandachtspunt. Er staat dat de koning in de vierde plaats, vers 32, allen die te Jeruzalem en in Benjamin gevonden werden, deed staan. En de inwoners van Jeruzalem deden naar het verbond van God, de God hunner vaderen. En dan staat er in vers 33 nog een keer, Josia maakte allen die in Israël gevonden werden te dienen. Te dienen de Heere hun God. Dus wat Josia heeft gedaan is, zij heeft klem en de eis van het verbond van God gelegd op zijn onderdanen. Bekeerd, maar ook onbekeerd. En hij heeft ze gezegd, er is er één die recht heeft op het feit dat je hem zult dienen en hem zult zoeken. En de koningen in het oude Israël in Juda eisten van hun onderdanen. Zelfs soms op straffen des doods. En dat is een lijn die kunnen we niet zomaar doortrekken. Dat begrijpt u wel. Maar ze eisten van hun onderdanen dat ze de Heere zouden zoeken en de Heere zouden dienen. Waarom? Heeft de mens dan zelf niet wat te beslissen? Nee, een mens heeft in Bijbels licht zelf en in het licht van het verbond zelf niet te beslissen. God zegt, dat zegt hij ook bij de doop, dit kind komt mij toe. Ik heb er recht op. En de ouders, ze komen mij toe. Ik heb er recht op. En de gemeenteleden, ze komen mij toe. Ik heb recht op hun gehoorzaamheid. En ik heb er recht op dat ze me zullen zoeken en zullen dienen met ingespannen kracht. En als je dat nou vanmorgen eens beloven moet, zou de boodschap van de tekst van vanmorgen een andere zijn. Als de Heere nu vanmorgen zegt, wat zult ge mij beloven? Jongeren van 16, 18, 22, ouderen, wat zal dan uw belijdenis zijn? Wat zal uw woord zijn? Misschien wel na alle beloften die u verbroken hebt en die u kunnen aanklagen. Maar wat zal vanmorgen alleen je belofte kunnen zijn? De Heer geven dat er vanmorgen een jongen is. Een ouder is. Een oudere is. Een vrouw is. Een man die op zijn knieën terechtkomt. En die het zegt, Heere, hoe het moet, u hebt recht op mijn leven. U hebt recht op mijn gehoorzaamheid. En ik heb een hart dat u niet zoekt, dat u niet dient. Heere, vernieuw mijn hart. Maak mijn hart net zoals Josia's hart, tot een hart dat u zoekt. En Heere, als u dat doet, als u geeft wat u beveelt, beveelt u dan maar wat u wil. Dan zal ik u zoeken. Dan zal ik u dienen. Want wie hem zoekt en wie hem vindt, die vindt het leven. En hij trekt een welgevallen van de Heere. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, zegen uw woord. Doe genadig verzoening over al het zondige. Maar laat het uwe gezegend worden en past u het toe aan de harten en werkt u het uit in de levens van ons allen, kon het zijn. Breng ons vanmiddag weer samen onder uw woord. Geef ook voor de dienst in Salem, waarin we hopen voor te gaan, alles wat nodig is. Beveilig ons over de wegen. Gedenk ons allen, bijzonder de doopouders met hun kinderen. En dat alles om Christus wil. Amen. Psalm 90 vers 9 is de slotzang. 90, het negende vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.